Welkom bij aflevering 88 van Moordzaken, de podcast.
Voordat we vandaag over de sectemoeder gaan vertellen, kan ik alvast zeggen dat dit een hele bijzondere aflevering gaat worden, want...
Ja, we zitten in de PI in Vught. Niet aan de geëikte keukentafel. We gaan jullie er zo meteen alles over vertellen, maar inderdaad een bijzondere, speciale aflevering.
Zeker weten. En vandaag is de sponsor Revolut. En Revolut is een bank die online bankieren makkelijker en beter maakt.
Ja, dat lukt aardig, want alleen in Nederland hebben ze al zo'n 700.000 klanten.
Ik hoor het tegenwoordig ook overal. Mijn kinderen gebruikten Revolut al, voornamelijk op vakantie en in het buitenland. En die vinden het allemaal fantastisch.
Ja, en ik heb ook van verschillende mensen gehoord dat Revolut echt ideaal is voor op reis. Maar misschien kun jij vertellen waarom dat zo is.
Natuurlijk, met Revolut kun je namelijk heel handig en gratis een rekening openen in verschillende valuta's. Dus als je bijvoorbeeld in Londen bent, ja, met een paar klikken heb je een rekening in Britse ponden. En volgens mijn dochters is dat echt heel makkelijk, want dan kan je dus ook aan buitenlandse vriendinnen betalen. Makkelijk overmaken.
Ja, klinkt inderdaad heel makkelijk. En kun je dan binnen de Revolut-app eenvoudig je geld omwisselen?
Precies. Voor meer dan 30 verschillende valuta's hanteert Revolut supervoordelige koersen. Van maandag tot en met vrijdag betaal je geen extra kosten bij het omwisselen van je euro's binnen de limieten van je plan. Dus voordat je op vakantie gaat, kun je voordelig alvast even wat geld wisselen. En dan hoef je in de vakantie niet meer na te denken, niet meer uit te rekenen wat het precies kost in euro's. Dan ben je helemaal voorzien.
Nou, top. Maar Revolut is niet alleen op vakantie ideaal. Ook voor je dagelijkse bankzaken in Nederland werkt het perfect. Een standaard betaalrekening is namelijk geheel gratis. En je krijgt gewoon een Nederlandse IBAN. En betalen met iDeal is natuurlijk ook gewoon mogelijk.
En we hebben een hele mooie actie voor jullie. Als je namelijk via de link in onze show notes een Revolut-account aanmaakt en een transactie doet met je pas, dan krijg je 20 euro als welkomstbonus. Nou, een account aanmaken duurt trouwens maar een paar minuten, dus ik zou zeggen dat is snel verdiend.
Ja, dan moeten we wel even bij vermelden dat deze actie tijdelijk geldt. Je kunt alle actievoorwaarden nog eens lezen via de link in onze show notes. Dus ben je benieuwd? Download Revolut dan nu via de link in onze show notes.
Nou, dat is mooi, maar ondertussen zitten wij nog steeds in de PI in Vught. Ik moet alvast even zeggen, de zaak die we vandaag gaan bespreken heeft daar helemaal niets mee te maken. Maar wat waren jouw indrukken? We hebben net een rondleiding gekregen.
Nou, ik had gewoon echt nog een totaal ander idee van een gevangenis. Wat je in films ziet, terwijl we er best veel over gelezen hebben. Maar ja, wat mij gewoon opviel, ten eerste, het is een soort dorp. Het is echt mega groot. Echt mega groot. Het heeft hier echt 8 units. Jij kan mij vertellen hoeveel gevangenen hier zitten.
Ja, er zitten hier 700 gevangenen, waarvan er uiteindelijk maar 24 cellen in die EBI zitten. Terwijl iedereen denkt, Vught is EBI, hè, de meest zwaar bewaakte gevangenen. Maar het is gigantisch.
Ja, echt mega.
En wat de meeste indruk op mij maakte, Carrie, het is dus wat je zegt, een dorp, maar de gevangenen lopen ook gewoon over het terrein, net als wij. En als ze begeleiding nodig hebben, dan loopt er een bewaker naast. Maar heel vaak ook vrij. Nou, en iedereen goed elkaar.
En wat mij ook opviel, is dat ze gewoon gewone kleding aan hebben. Dus niet een overal wat je nog denkt. Ze hebben gewoon een eigen kleding aan. En het enige verschil is dat je weet of de gevangene of een personeelslid is, is het kleurpasje, het kleurlint van het pasje.
Ja, ik krijg bijna de neiging om even zo'n koord van hun over te pakken, om even incognito te gaan.
Ja, ja.
Je hebt wel het idee dat er wat ruimte is op dit terrein. Maar we hebben ook gemerkt, de beveiliging is natuurlijk waarschijnlijk top, maar niet zo zichtbaar, vond ik.
Nee, ik vond het echt wel, nou, het heeft me verbaasd, maar verwonderd, maar echt waanzinnig georganiseerd ook.
Nou, ik denk dat we er nog wel even op terugkomen, maar ja, het heeft behoorlijk wat indruk op ons gemaakt. We gaan terug naar 2012 en dan ben ik benieuwd naar het nieuws.
Ja, januari 2012, het zeilmeisje. De meeste van jullie kennen het misschien nog. De Nederlandse Laura Dekker. Die komt na 518 dagen aan op Sint Maarten. Die heeft er na eentje de hele wereld rondgezeild. Ze was slechts 16 jaar en daarmee de jongste solozeilster ooit die de wereld rondgezeild is. Een maandje later, februari, overlijdt de 48-jarige Whitney Houston in een bad in haar hotelkamer na een overdosis drugs. En ze wordt dan ook heel toepasselijk gevonden door haar bodyguard. En dat is een dag voor de Grammy Awards. Dus je kan je voorstellen hoe die Grammy Awards in het teken hebben gestaan van Whitney Houston. Ook in diezelfde week wordt onze prins Friso, de broer van onze koning, tijdens het skiën verrast door een lawine. Hij overlijdt anderhalf jaar later op 44-jarige leeftijd in paleis Huis ten Bosch.
En ik weet dat ik het eerder al een keer genoemd heb, maar wat echt het meeste indruk op mij maakte in dat jaar was toch het gezonken cruiseschip de Costa Concordia met de kapitein Francesco Cettino. Die probeerde indruk te maken op zijn Moldavische geliefde en zat ondertussen niet op te letten. En hij is uiteindelijk voor 16 jaar gevangenisstraf veroordeeld en ik ben gaan googlen om te kijken of hij misschien ondertussen al vrij is. Maar ik heb toch het idee dat hij nog flink achter slot en grendel zit.
Ja, dit was die kapitein die ongeveer als eerste van het schip
ja, dat ook nog eens een keer. En de sport. Ik ben natuurlijk nog steeds een racefietser. Mag ik bijna niet meer zeggen tegenwoordig. Maar Lance Armstrong raakte in dat jaar al zijn toertitels kwijt vanwege dat dopinggebruik wat ontdekt was. Ja, blijft toch nog steeds een klein beetje held voor mij, maar toertitels is hij kwijt.
Mooie documentaire over gemaakt.
Zeker de moeite waard.
Trivia, de rage van 2012, Eddie. Heb je enig idee?
Nou, verras me weer eens.
Dat was de Gangnam Style van die gekke Zuid-Koreaan, PSI.
Oeh,
die videoclip, weet je? De allereerste ooit die op YouTube 1 miljard views haalde.
Ik dacht, je gaat me verrassen met het Higgs-deeltje, dat bestaat.
Ja.
En dan komen we bij het weer. En we hebben het over 27 januari 2012. Het was een koude, halfbewolkte dag. Gemiddelde temperatuur 4 graden. Maar het aardige was, het begon die maand alweer zo koud te worden. En ik kom er vaker op terug. Ook in dat jaar, 2012, was er bijna een Elfstedentocht. De dooi kwam net te vroeg. Dus we blijven maar zitten met die laatste tocht der tochten in 1997.
Jammer.
Blijf hopen.
En dan de muziek. Nou, al eerder gehoord in de aflevering over de Facebookmoord. Aisha Topego. Herinner je hem nog? Ja. Michel Tillot, 11 weken lang op 1. Nou, die doen we niet meer. Je mag nu kiezen tussen de nummer 2 op dat moment. Dat was de Studio Killers met Ode to the Bouncer. Of de hit van het jaar 2012, Carly Rae Jepsen met Call Me Baby.
Nou, dan heb ik mijn keuze wel gemaakt. Dan ga ik natuurlijk voor Ode to the Bouncer, een virtuele band. Ja. Dat vond ik gewoon mooi.
Mooi, hè? 3 getekende personages.
Dan gaan we naar januari 2012.
Ja, nog steeds vanuit de PI in Vught. Maar we maken een sprongetje naar 2012, vrijdagochtend. Het is 27 januari en de politie krijgt een melding van een dode vrouw in Uitgeest. Bij aankomst treft ze inderdaad het lichaam van de 29-jarige Joël op de grond in haar eigen huis aan. Rechercheurs en een schouwarts die zien wel dat de vrouw al eerder is overleden. En haar moeder, Linda, die de agent opvangt, die bevestigt dit ook. Want Linda die laat de politie weten dat haar dochter een dag eerder, op 26 januari 2012, zelfmoord heeft gepleegd. Haar dochter was al langere tijd suïcidaal. En Linda's verhaal sluit aan bij enkele registraties in het politiesysteem. Ze heeft 3 keer eerder geprobeerd om zelfmoord te plegen. En die pogingen waren allemaal in 2011 gedaan. Ook de aanwezige huisarts die denkt inderdaad aan een mogelijke suïcide. Maar hij was desondanks toch een beetje verbaasd over haar zelfdoding, want na iedere pogingen en zelfs een euthanasieaanvraag leek Joël de laatste maanden juist het leven weer opgepakt te hebben. Ze had net voor haar dood een nieuw hond gekocht. Maar niets is zoals het lijkt, dat weten we inmiddels. In de afvalbak in Joëls keuken wordt een lege strip van 10 tabletten Dormicum gevonden. Dormicum is een spierontspanner, daar word je kalm en slaperig van. En de conclusie van de schouwarts is dus dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood. Nou, de meest waarschijnlijke doodsoorzaak een ademhalingsstilstand als gevolg van de inname van 10 tabletten Dormicum. Maar er is geen afscheidsbriefje. Althans, daar lijkt het op. Maar na 2 dagen wordt er toch nog een ongedateerd afscheidsbriefje in het huis gevonden. En op dit briefje staat geschreven: lieve mama, ik heb pentobarbital genomen. Ik wou wel, maar ik kon niet meer. Ik hou zielsveel van je, je allerliefste Joël. Alleen Eddie, het rare is, nergens in haar huis zijn verpakkingen van pentobarbital gevonden.
Misschien moet ik even uitleggen wat dat precies voor medicijn is. Het is een barbituraat en dat werd vroeger als slaapmiddel gebruikt. Maar vanwege het gebruik voor zelfdoding hebben ze dat in de jaren 80 van de vorige eeuw al uit de handel genomen. Althans in Nederland. Maar desondanks kun je dat nog steeds importeren uit landen zoals Mexico en China. Het wordt namelijk best vaak gebruikt voor zelfeuthanasie. En ook in Amerika gebruiken ze dat bij het uitvoeren van executies van ter dood veroordeelden. Datzelfde pentobarbital.
We willen mensen niet op ideeën brengen hier.
Nee, en daar gaan we zeker aan het eind van de aflevering nog even op terugkomen. Er is natuurlijk de bekende 113 voor mensen die aan zelfdoding denken. Maar voor Joël was dat in dit geval te laat. En wie is deze Joël? Ze is 29 jaar, ze woont alleen in Uitgeest. Ze zit in een rolstoel, want ze mist een been. Dat is op jonge leeftijd gebeurd. En wat is daarbij gekomen? Daardoor leidt ze aan spierdystrofie. En dat is een posttraumatische dystrofie. En die ontstaat naar aanleiding als je inderdaad een ledemaat mist. Dat kan dan gebeuren. Dat is natuurlijk psychisch hartstikke zwaar. En haar moeder Linda woont met haar stiefvader Leo om de hoek. Verder heeft Joël nog een aantal zussen. En daar komen we later zeker nog op terug. Een biologische vader en een pleegbroer. En die pleegbroer, daar heeft ze een bijzondere band mee, Frank. Maar dat zeg ik niet voor niks. Ook daar komen we zeker nog op terug. En dan het veldwerk. Ik noemde al even Uitgeest. Dat is een dorpje in Noord-Holland met zo'n 13.000 inwoners. Direct buiten Uitgeest heb je een heel mooi veenweidegebied. Het ligt ook best wel dicht bij de Noordzee. Dus als je een flinke fietstocht maakt vanuit Uitgeest, sta je gewoon heerlijk aan het strand. Het lijkt wel weer een promopraatje voor Uitgeest. En de ouders, en dan hebben we dus over de stiefvader en haar moeder, die komen uit Zwaag.
Ja, en dat wat... daar hebben we eerder een moordzaak gehad.
Ja, we komen vaker in Zwaag. En er is trouwens ook een PI in Zwaag. Maar dat is omdat ik nu in de PI in Vught zit dat ik daaraan denk. Maar wat zeggen deze stiefvader en moeder over de dood van Joël?
Linda, dit is haar moeder, vertelt dat haar dochter al een jaar lang met het plan rondliep. Maar ze had altijd gezegd, mam, ik doe het pas als jij eraan toe bent. En op donderdag 26 januari 2012 had Joël haar moeder in de middag gebeld. Ze had afscheid genomen van mensen, ze had zelfs een cadeautje voor haar moeder gekocht. En toen haar moeder dat huis van Joël binnenkwam, zag ze haar dochter met een spuitje in haar voedingszonde. Ze zei van, ja, ik zag haar nog twee keer ademen. En daarna was ze overleden. En even later kwam haar stiefvader Leo ook Joëls huis binnen. Dat was net te laat. Joël die zat voorovergebogen in haar rolstoel. Ze was toen al steenkoud, lijkbleek. En zoals stiefvader Leo zou zeggen, met gesperde ogen. Linda heeft haar dochter samen met Leo op de grond gelegd. Ze zijn bij haar gezitten. Ze hebben een dekentje, een blauwe slaapzak geloof ik, over haar heen gelegd. En zijn daarna naar huis gegaan. En later op de avond zijn ze nog teruggekomen om te kijken. Joël die lag er nog net zo bij. Nou, dat lijkt me dan ook heel logisch. Ze hebben niet meteen de huisarts gebeld, omdat Joël hun had opgedragen dat pas de volgende ochtend te doen. Want ze wilde natuurlijk niet gered worden. En de volgende dag komt de schouwarts en die constateert dan ook die verdrietige zelfdoding. En des te verdrietiger dat het ook niet goed gaat met Joëls jongste zusje. Dat is de 4 jaar jongere Tirza. Want na de dood van Joël gaat het ook heel snel bergafwaarts met Tirza. Dat schijnt dan een hoogbegaafd meisje te zijn, wel met psychische problemen, angststoornissen. En vlak na de dood van haar oudere zus Joël is ze opgenomen in een evangelische zorginstelling. Jeditja, dat is een boerderij in Meerkerk. Haar moeder Linda is in diezelfde tijd ook bij Jeditja ingetrokken. Zij werkte in die hoeve, terwijl Tirza daar dus verbleef als patiënt.
Ja, dan komen we bij de zorgboerderij Jeditja. Dat is trouwens een Hebreeuwse naam. Het is komt uit de Bijbel, maar ik ben zelf niet zo bijbelvast helaas. Maar het is een christelijke zorgboerderij voor beschadigde mensen. Een gelovige zorginstelling dus. Gelegen op een idyllisch plekje aan de rand van Meerkerk. Een mooie boerderij. En Meerkerk, dat ligt in de provincie Utrecht. En dat is bekend vanwege de watertoren en het grote bedrijventerrein waar je langs rijdt op de A27. En aan de buitenkant was het misschien een mooie zorgboerderij, maar van binnen was deze zorginstelling een hel. Hij wordt gerund namelijk door de destijds 74-jarige Aalwert. Ik zal zo meer vertellen over deze Aalwert, maar misschien goed, Carrie, om even een kleine samenvatting te geven, want er zijn zoveel personages in dit verhaal.
Ja, het gaat dus eigenlijk over de dood van Joël, de 29-jarige Joël, die is overleden uit Geest. En we hebben dan haar moeder Linda en de stiefvader Leo. En Linda die werkt in een zorginstelling waar ook de zus van Joël, Tirza, is opgenomen. En deze zorginstelling wordt dus geleid door Aalwert.
En deze Aalwert was een onzeker kind. Hij was bang, hij stotterde, hij was mensenschuw en werd al gepest op jonge leeftijd. Maar ik vertelde net al zijn leeftijd, 74. Begin jaren 80 richt hij samen met zijn vrouw een instelling op Nehemia in Zwijndrecht. En daar blijkt hij honderden volgelingen te hebben die hem een soort sekteleider zie ik dan vormen. Er worden kinderen gedoopt en met dezelfde zelfsprekendheid worden de demonen uit bezeten mensen gedreven. En aandoeningen worden met behulp van God genezen. Aalbert wordt daar gezien als de grote leider. Wie hem tegenspreekt, die is jaloers op zijn band met God. Tegenslagen ziet hij als beproevingen van de Heer. Maar wat gebeurt er? Hij wordt op een gegeven moment beschuldigd van handtastelijkheden. Hij wordt er niet voor vervolgd, maar hij vertrekt wel naar Ridderkerk en daar start hij een nieuw spiritueel centrum, de Neshoeve, weer voor begeleiding van gelovigen en behoeftigen. Hij heeft zelfs een boek geschreven, Roeping, ga er dan voor, dat was in 2000. Daarin omschrijft hij hoe zijn ouders overwegen psychiatrische hulp voor hem te zoeken. Was misschien verstandig geweest. En op 36-jarige leeftijd, hij is biologieleraar, krijgt hij een onverzadigbare honger naar het woord van God. En hoewel hij christelijk is opgevoed, bekeert hij zich uiteindelijk opnieuw tot het christendom. Maar er zijn 6 vrouwelijke patiënten van deze Neshoeve die vervolgens aangifte doen in 2008 tegen deze Aalbert wegens seksueel misbruik. Het leidt tot een vrijspraak omdat de rechter het bewijs onvoldoende acht. Maar in 2013 wordt hij ontslagen bij de Neshoeve, notabene door zijn eigen zoon, met als reden ontoelaatbaar gedrag richting medewerksters.
Ja, maar die Aldert laat er niet bij zitten. Die pakt gewoon zijn spullen weer op, die verkast opnieuw en dit keer trekt hij dus naar Meerkerk. Kan hij gewoon weer helemaal met de schone lei beginnen. En daar sticht hij dus die zorginstelling Jeditja met een dependance ook in Hoogblokland. Nou, daar zijn ook allemaal weer vrouwen die naar binnen komen met psychische klachten, kwetsbare vrouwen. Vaak hebben ze al seksueel misbruik achter de rug of andere trauma's. En ja, ze komen daar dus wonen met hun PGB, hè, persoonsgebonden budget. Dus ze brengen ook nog geld binnen. En ze worden dus ook eigenlijk financieel afhankelijk van deze Aldert. En ondertussen, dat Jeditja, die hebben allemaal therapeuten in dienst, maar die blijken helemaal niet goed opgeleid. Er is geen keurmerk, geen gedragscode. Er werkt allemaal ongediplomeerd personeel. Er wordt inderdaad aan duiveluitdrijving gedaan en wordt ook nog gefraudeerd met die persoonsgebonden budgetten. Ook dit lossen ze helemaal snel op. En Aldert, die gaat gewoon weer door, totdat ook hier vrouwelijke patiënten naar de politie stappen om aangifte te doen. Maar justitie doet intussen al een jaar lang in het geheim onderzoek naar Aldert. En dit keer komt het wel tot de veroordeling, want in 2015 wordt Aldert opgepakt. In 2016 krijgt hij 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor misbruik van 4 cliënten. En dat zijn dan allemaal kwetsbare vrouwen. Want Aldert, die gebruikt dan seks als vorm van therapie.
Heel bijzonder verhaal.
Nou, echt bijzonder, want hij zegt zelf, ik heb het nooit onder dwang gedaan. Bovendien, die vrouwen waren helemaal geen cliënt van mij. Die vrouwen waren medewerkers. Want dat deed hij heel slim. Aldert nam gewoon die kwetsbare vrouwen in dienst. Hè? Die gaf ze gewoon taakjes. En hij zegt dan, seks met medewerkers is niet strafbaar. En hij zegt ook, die aanrakingen die waren soms zelfs helend. Ja, dat was een soort knuffeltherapie. Deze kerel is natuurlijk echt totaal gestoord. Nou, getuigen die zegt later ook, dit was gewoon geslepen manipulatie. Al die vrouwen waren natuurlijk beschadigd, dus die seks is altijd ongewenst geweest. En verkrachting met een pistool op je hoofd is afschuwelijk, maar dit is veel erger. En hij deed het heel sluw, Eddie. Hij palmde ze allemaal in. Want een andere cliënt die zegt, pas achteraf dacht ik, welke therapeut dringt nu op aan dat een cliënt een lingerie-setje koopt? Ja, echt. Dit is echt dramatisch. Je weet nooit wat er binnen de deuren van zo'n boerderij gebeurt. Maar als je dit nu leest en dit hoort, Aldert zelf, hij pleegt de ontucht met de Bijbel in de hand.
Zelf ontkent hij. Hij is misbruikt in zijn jeugd, zegt hij. Ik heb niks verkeerd gedaan. En het OM had een celstraf van 10 jaar geëist en gaat dan ook in hoger beroep tegen die lage straf van 2 jaar. Intussen nemen de vrouw van Aldert en Linda, let op, de moeder van Joël en Tirza, die nemen de leiding over. Maar terwijl Aldert vastzit, gebeurt er opnieuw een traumatische gebeurtenis. Een jonge vrouw die eerder in Jeditja werd behandeld, pleegt zelfmoord. En dan gaat het om de 29-jarige Tirza. En zoals gezegd, Tirza is de jongere zus van Joël, die 4 jaar eerder overleed. Bijna niet voor te stellen, allebei op het moment dat ze 29 jaar zijn.
Ja, en 2 zussen die dus beide suïcide plegen.
Tirza overlijdt in 2016, 4 jaar na haar zus. En het is wel het moment dat Aalwert zelf vastzit, maar de nabestaanden, en dan hebben we het over de vader van Tirza, maar ook de pleegboer die ik al even noemde, en daarnaast ook een pastoraal medewerkster, ja, die zien toch direct dat verband tussen het misbruik door Aalwert en Tirza's dood. Want, en ik hoop niet dat het ooit het woord van het jaar wordt, Aalwert had natuurlijk die knuffeltherapie met Tirza. En deze mensen, dus de vader, de pleegboer en de pastoraal medewerkster, zij doen namens Tirza, die er helaas niet meer is, aangifte van seksueel misbruik. En dat zou hebben plaatsgevonden tussen 2011 en 2015. Dus Aalwert moet weer voor de rechter verschijnen. En wat zijn de bewijzen tegen hem? In een brief heeft Tirza geschreven aan haar psychiater dat er sprake was van een seksuele relatie met Aalwert. En bedenk even het leeftijdsverschil. Dat is 48 jaar.
Dat is al te pervers.
En Tirza schreef zelf in mails en dagboeken over het misbruik. Ik ben mijn onschuld verloren in handen van een giftige spin. Je hebt me diep beschadigd. Verder vertelt ze haar verhaal zowel aan haar vader als aan 2 pastoraal medewerkers. Inderdaad dat ze tussen 2012 en 2015 regelmatig seks heeft gehad met Aalwert. En ja, zij deden die aangifte tegen hem. Ja, en er zijn er ook nog seksueel getinte berichtjes. Nou, Carrie, wat staat daarin?
Nou ja, Aalwert die doet dat in de rechtszaal af als grapjes en codetaal. Want die seksueel getinte berichtjes waren dan in Skype-gesprekken. En dat ging dan over seks. Maar Aalwert zegt, ja, dat was niet echt. De rechter is dan heel benieuwd wat Aalwert wel bedoelt met die tekst. Onder andere, ik mis je tepels om te koesteren. En ja, dat was een vergissing, dat was voor zijn vrouw bedoeld. Maar er staan ook gewoon woorden in, heel plastisch. Misschien even een disclaimer voor de jonge luisteraars. Piep piep, maar woorden als neuken en condooms, maar die hadden helemaal geen seksuele lading. Het was gewoon codetaal, onder meer bedoeld om zijn moeilijke jeugd, hij was zelf vroeg misbruikt, van zich af te praten. Dus ja, masturberen, daar bedoelde hij mee dat ze pannenkoeken gingen eten.
Expliciete omschrijvingen van haar geslachtsdeel zouden ook anders bedoeld zijn. Ging om een kom havermout.
Ja, dus kan ik even jouw kom havermout vanavond aflikken? Of kom, we gaan even pannenkoeken eten. Maar volgens hem waren het vooral grapjes en spelletjes en zouden nooit sprake van echte aanraking zijn geweest. Hij zegt ook, ja, die sekspraat was bedoeld voor een filmscenario. Nou, hij barst dan ook in snikken uit in de rechtbank. Hij zegt, ja, ik hield van Tirza. Ik wilde altijd voor haar zorgen tot haar dood. En ik heb nooit een seksuele relatie met haar gehad. We pasten gewoon perfect bij elkaar. En ik leek op haar grootvader. Die was net overleden. En ik zie mezelf dus ook als een grootvader-vriendfiguur. Nou, volgens het OM was Tirza een geïsoleerde, zeer kwetsbare vrouw. En daar heeft Aalwert gewoon misbruik van gemaakt, hè, voor zijn eigen genot. Tirza was gewoon in de band geweest van Aalwert. Die was natuurlijk charismatisch, was een soort sekteleider. En het ging zelfs zo ver, toen hij verdacht werd van andere misbruikzaken, heeft zij gewoon eerst ontkend dat ze seks met hem heeft gehad. Want ja, ze wilde hem niet verraden. En later kwam het toch naar buiten, omdat ze haar beklacht deed bij die pastoraal medewerker. Maar wat een regelrechte hel, Eddie. Dit gebeurt gewoon in Nederland, hè, zonder dat wij hier weet van hebben. Gewoon plekken waar je je veilig waant.
En het gaat nog verder. Tirza's moeder Linda had trouwens ook seks met deze Aalwert. En ze zou dat gedaan hebben uit jaloezie, omdat Aalwert seks had met haar dochter. Ja, hoe ziek is dit? Aalwert wordt veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk voor seks met zijn patiënte Tirza. Volgens de rechter heeft Aalwert misbruik gemaakt van zijn positie als behandelaar en was Tirza in de veronderstelling dat ze hem kwijt zou raken als ze niet deed wat hij wilde. Aalwert is dus vervolgd voor de ontucht met Tirza, maar niet voor haar dood.
Ja, tot zover het hoofdstuk over deze verschrikkelijke griezel, deze enge vent die je echt werkelijk nooit wenst tegen te komen. Nou, hij is inmiddels in de 80. En ik denk ook niet dat ze hem ooit nog tegen gaan komen.
Nou, dat moet nog maar blijken. Maar wat valt de recherche op in het onderzoek naar Aalwert in deze zedenzaak? Dat het wel heel toevallig is dat die oudere zus van Tirza 4 jaar eerder ook zelfmoord had gepleegd. En het Rotterdamse cold case team doet verder onderzoek, ook naar de dood van Joël. En zo gaat die bal rollen. Hoewel Joël dus niet zelf in Jedidja of in Nesthoeven werd verpleegd, is ze volgens justitie in 2012 vermoord. Haar dood wordt natuurlijk jarenlang afgedaan als zelfmoord, maar op dat moment staat de pleegzoon, en ik heb hem al eerder genoemd, Frank, op na de dood van Tirza. En hij doet aangifte tegen zijn pleegmoeder Linda. Als kind werd hij uit huis geplaatst en hij is zelfs dankzij Joël in het gezin van Linda opgenomen. Maar hoe komt het nu ineens dat hij anders is gaan denken? Nou ja, zijn pleegmoeder Linda werkte ook in dat Jedidja. En wat zou dan haar aandeel daarin kunnen zijn?
Nou, het was heel opmerkelijk. Joël was namelijk niet de enige die overleed in die omgeving van Linda. Want de afgelopen 5 jaar waren er 4 onverwachte sterfgevallen in haar buurt. Onder wie dus Tirza en Joël, maar nog 2 mensen ook die bij Jedidja werden verzorgd. Dus allemaal mensen die onder de zorg van Linda stonden. En de pleegboer Frank die vertelt aan het cold case team dat zijn pleegmoeder na die dood van Joël in 2012 aan hem vertelde dat ze Joël hadden geholpen. Linda zou hebben gezegd tegen hem dat zij en Leo voor Joël een euthanasiemiddel in China hadden besteld. En dat was dus die pentobarbital. En op de middag voor haar dood had Joël haar gebeld met de vraag: mam, ik wil nu dood, wil je me helpen? Nou, Linda vertelde dus aan Frank dat zij en Leo Joël vasthielden op 26 januari 2012 en dat ze haar hielpen met het innemen van die pillen en de drankjes. En pas de volgende ochtend hebben ze de huisarts gebeld. Frank, die dat toen hoorde, die zocht daar destijds niets achter. Maar als hij dan in november 2016 hoort dat ook zijn andere zus zelfmoord heeft gepleegd, ja, krijgt hij argwaan en hij gaat twijfelen. Want hoe kan het dat zijn beide zusjes overlijden door zelfmoord? En wat was dus de rol van zijn pleegmoeder? Nou, wat doet deze Frank? Hij spreekt in 2017 af met Linda in het Van der Valk Hotel in Akersloot. Hij neemt dan gewoon geluidsapparatuur mee. Hij neemt het gesprek in het geheim op. En daar in dat gesprek vertelt zijn pleegmoeder aan hem dat Jedidja een sekte was. En dat Aldert seks had met Tirza. Dus ze doet eindelijk een boekje open. En zijn moeder, of zijn pleegmoeder eigenlijk, valt op dat moment van het voetstuk. Want zij wist gewoon over het misbruik van Aldert en haar eigen dochter.
En ze heeft dat gewoon laten gebeuren.
Ja.
Maar deze Frank graaft verder. Want wat is nu precies de rol van Linda? Behalve dat zijn 2 zussen zijn overleden, zijn er nog 2 mensen onder de zorg van Linda overleden in dat Jedidja. En via het medisch dossier van zijn zus leest hij dat Linda de euthanasiewens van Joël bij de arts zou hebben aangekaart. Joël was het daar zelf helemaal niet mee eens. En in dat dossier leest hij ook dat zijn moeder aanwezig was op het moment dat Joël overleed. En dat opgenomen gesprek, Carrie, wat jij net zegt, en het medisch dossier, ja, dat brengt Frank er toch toe van hier moet ik iets mee. En ja, al is het dus zijn pleegmoeder, hij gaat toch naar de politie. En ook Joëls biologische vader doet aangifte en gaat naar het cold case team en doet een boekje open over zijn ex-vrouw. Want die zou ooit gezegd hebben, Linda dus, tegen Joël: je zult mij de regie over jouw leven moeten geven om jou te kunnen helpen. De vader zegt, Linda maakt haar eigen kinderen ziek.
Ja, dit klinkt al als een ziekte Münchhausen bij proxy. Op 23 januari 2018, 6 jaar na Joëls dood, worden stiefvader Leo en Linda uit Zwaag aangehouden door het Rotterdamse cold case team voor de dood van hun dochter. Dus na heel grondig onderzoek van het Rotterdamse cold case team blijkt Joël dus niet door zelfdoding om het leven te zijn gekomen, maar door toch vermoedelijk toedienen van een dodelijk euthanasiemiddel. En justitie verdenkt dus Linda en Leo van moord of aanzetten tot zelfmoord. In ieder geval was het gewoon geen eigen keuze van Joël om die middelen te nemen. Maar misschien goed om iets verder in te zoomen op de moeder, de sektemoeder Linda. Wat een persoonlijkheid is dit.
Nou, dat is natuurlijk een heel bizar figuur, maar wordt door Frank, de pleegzoon, toch omschreven als een intelligente vrouw die zich dan vol overgave gestort zou hebben op de zorg voor anderen. Maar ondertussen heeft ze haar dochters geïsoleerd en die waren compleet afhankelijk van haar geworden. Ze loog en manipuleerde met haar bezorgdheid, maar voor de buitenwereld speelde ze de toegewijde moeder. En de familie zegt ook over Linda dat zij leidt aan het syndroom van Münchhausen by proxy. En jij noemde het al even. Dat is een stoornis waarbij je door de hang naar aandacht je eigen kinderen ziek maakt of die kinderen het gevoel geeft dat ze ziek zijn. En tijdens hun jeugd zijn die kinderen uiteindelijk ook ziek geworden. Ze hebben psychische problemen gekregen. Ze hebben fysieke problemen gekregen. Het is dus ook gewoon, zij heeft het voor elkaar gekregen.
En dan hadden ze nog een dochter, Rosanne. Die heeft een interview gegeven aan het AD in 2018, geloof ik. Dus na de aanhouding van haar moeder Linda. Ja, en zij zegt dan, Rosanne, ook, ik ben ervan overtuigd dat ik niet meer geweest was als ik niet ooit het huis was ontvlucht. En zij beweert ook van, mijn moeder leidt aan Münchhausen bij proxy. Linda is gewoon iemand die steeds de realiteit verdraait, zodat wij als kinderen altijd twijfelden aan onszelf, aan ons geheugen en ons verstand. We raakten gewoon compleet gedesoriënteerd. En bij ons thuis lag de focus voortdurend op ziekte. Als je ziek was, benadrukt ze dat heel erg en dan werd je nog zieker. En dan zei zij van, dan gaan we naar de dokter, je kunt beter stoppen met school. Zij kreeg dan weer de aandacht. Ja, zij zegt, Rosanne, als ik dus niet was weggegaan, was ik er niet meer geweest. Ik stond op de lijst voor opname in een psychiatrische kliniek vanwege mijn dwangneurose. Maar zij is dus uit huis geplaatst, is uiteindelijk bij een familie in Eemnes gaan wonen en dat is haar redding geweest. Maar zegt ze ook, en dat is dus heel dubbel, mijn moeder kon ook heel lief zijn.
Het lijkt wel verstandig om zo'n persoon goed te onderzoeken en dan met name psychisch. En de deskundigen die sluiten inderdaad dat Münchhausen bij proxy niet uit. Maar ze kunnen het ook niet met zekerheid vaststellen. Ze zeggen wel, er is sprake van een borderline stoornis. Want Linda probeert anderen van haar afhankelijk te maken. En al kan ze het op een gegeven moment zelf niet meer aan. En volgens haar familie, ik zei het al, ze liegt, ze manipuleert en ze chanteert net zo lang tot je afhankelijk van haar geworden bent. Maar het blijkt ook dat haar inmiddels ex-man Leo, de stiefvader, die zit ook helemaal onder de duim bij haar van deze manipulerende Linda. Hij woont in een instelling in Alkmaar. Hij heeft last van een groot minderwaardigheidscomplex, stellen de onderzoekers. Hij is helemaal afhankelijk geworden. Hij wordt beïnvloed door haar en hij is heel slecht in staat om zelf na te denken. En dan moet je bedenken, ze adviseren hem ook om geen contact meer te hebben met Linda. Maar op een of andere manier probeert ze dat toch. En dat is natuurlijk een hele ongezonde situatie. Ja, dan krijg je wel een beeld bij deze sectemoeder, zou ik zeggen. Dit moet een vreselijke manipulatieve vrouw zijn.
Ja, het zal je moeder zijn. Nou, even samenvattend, we hebben natuurlijk twee zaken die hier door elkaar lopen. We hebben aan de ene kant, zijn we mee begonnen met vertellen, het misbruik door Aldert van Tirza in 2016. En dan de moord door moeder Linda en stiefvader Leo op het zusje Joël al in 2012. En vooralsnog wordt Linda alleen vervolgd voor het overlijden van Joël, omdat de betrokkenheid bij die andere sterfgevallen volgens de OM onvoldoende is bewezen. Nou, het is dan 2018 april en Linda en Leo moeten voorkomen bij de rechtbank. Er zijn nog pro forma zittingen en het OM denkt dat Linda en Leo hun dochter hebben omgebracht met het in China bestelde euthanasiemiddel. De bewijzen die daar liggen zijn dan de meerdere getuigen, de pleegzoon van Linda, Frank, en zijn vrouw en de andere dochter van Linda. Die hebben verklaard bij de politie dat Leo en Linda Joël hebben vermoord. Hadden ze zelf van haar gehoord. Ja, daarnaast maakte Linda in december 2011 bij een GWK-kantoor in Alkmaar $309 over naar een Chinese rekening. Dat bedrag is 2 dagen later wel teruggestort, maar een tweede overboeking onder Leo's naam lukte wel. Het is alleen niet duidelijk, ze denken dus dat daarmee het middel in China is gekocht, maar dat weten ze niet. Ze hebben niet kunnen traceren waar het geld naar overgemaakt is. Als het wel zo gegaan is, Eddie, ja, waarom is er dan na de dood van Joël nooit een verpakking gevonden, hè, van dit middel? Ook die injectiespuit waar haar moeder het over had, is ook niet gevonden. En dan is er nog een bewijsstuk volgens de OM en dat is, bewijs, ik vond het eigenlijk heel matig, maar het OM zegt, ja, pas na een dag is de politie en de arts gewaarschuwd. En dat afscheidsbriefje is 2 dagen later gevonden, maar dat is waarschijnlijk door Linda geschreven. Dat is wel gestuurd naar het NFI, dat wordt nog even vergeleken met het handschrift. Maar dit zijn dan de bewijzen die het OM heeft liggen tegen Leo en Linda.
En waar dat toe gaat leiden, dat zullen we zien in de rechtszaak die dan speelt. En om te beginnen de verdediging. De zaal ziet 2 timide ogende mensen voor zich zitten. Leo is kwetsbaar volgens zijn advocaat, hulpbehoevend en een hele beïnvloedbare man die nachtmerries over zou hebben gehouden aan zijn aanhouding. En daarnaast Linda, op dat moment een magere vrouw met grijsblond opgestoken haar, hartstikke zenuwachtig voor de rechtszaak. En uit het dossier blijkt dat zij een vrouw is met 2 gezichten. Ze wordt aan de ene kant dus omschreven als die zorgzame Linda, die met haar ziel en zaligheid mensen zou willen helpen. En aan de andere kant natuurlijk die vreselijk manipulatieve Linda. Zowel Leo als Linda die ontkennen allebei dat ze een rol hebben gespeeld in de dood van Joël. De advocaat die pleit en zegt het was zelfmoord. Joël probeerde al eerder zelfmoord te plegen. Dat zou in een medisch dossier te vinden zijn. Ja, en Linda blijft gewoon volhouden dat ze haar dochter niet heeft geholpen met het sterven. Ook al wist ze dan wel van Joëls doodswens. En ja, die dochters die zouden wel vaker iets hebben besteld onder haar naam. Vooral kleding, zegt ze dan nog. En een boek over zelfeuthanasie wat in Joëls huis lag. Ja, dat was van Joël zelf. De advocaten zien in ieder geval onvoldoende bewijs tegen hun cliënten. En die zeggen ook, het valt natuurlijk nooit meer vast te stellen waardoor Joël is overleden. Het kan ook zijn door slaappillen of dan misschien dat euthanasiemiddel. Maar de officier van justitie die erkent dat. En die zegt dan ook dat het zou een goede zaak zijn als we het lichaam van Joël zouden opgraven. Want dan zie je misschien wat er in haar bloed zou zitten.
Begin juli 2018 gaan ze dus na 6,5 jaar overlijden van Joël, gaan ze haar lichaam opgraven. Het NIV die gaat toxicologisch onderzoek doen op het lichaam. En in haar hersenen wordt dan inderdaad die stof pentobarbital aangetroffen. Dat middel wat dus niet verkrijgbaar is in Nederland, maar wel in China.
En het OM die kijkt natuurlijk welke straf hier passend bij zou zijn. En er wordt zowel tegen Leo als tegen Linda 10 jaar cel geëist. En het OM zegt dat meerdere getuigen hebben verklaard dat Leo en Linda zelf actief erbij betrokken zouden zijn geweest. Daarnaast natuurlijk het aantreffen van dat pentobarbital in het lichaam. Ook dan nog een keer die bestelling van het middel in China. Zeer aannemelijk dat dat door Leo of Linda gedaan is. En op basis van de verklaringen en de omstandigheden rondom dat overlijden zeggen zij het is zo dat Linda dat heeft toegediend terwijl Leo haar vasthield. En er was zeker op dat moment geen uitdrukkelijke wens van Joël zelf, geen verlangen om te overlijden. Dus Leo en Linda moeten het gedaan hebben.
Maar ja, beide ontkennen. En volgens hun was Joël natuurlijk psychisch en lichamelijk slecht aan toe. Had ze zelf gezegd dat ze uit het leven wilde stappen. Maar zegt justitie, ja inderdaad, ze deed zichzelf wel wat aan. Maar dat was ook volgens de huisarts gewoon schreeuw om aandacht. Hè? Want een echte doodswens, die had ze niet. Ze had het heel vaak moeilijk, maar ze zat ook nog vol plannen. En ook haar vrienden beamen dit. Dus en de familieleden zeggen ook, ja, er is geen enkele twijfel. Leo en Linda hebben dit gedaan. En die pleegbroer, Frank, die wilde nog een slachtofferverklaring voorlezen, maar die kreeg dus geen toestemming van de rechter. Hij is geadopteerd, hij is natuurlijk in dat gezin gekomen, hij heeft geen enkele bloedband. En toen had je dus ook geen spreekrecht. Dat is inmiddels is dat veranderd, hè? Sinds 1 januari 23 mag ook stief en pleegfamilie in de rechtszaal het woord voeren, maar in die tijd kon dat dus nog niet.
En maar wie wel een slachtofferverklaring mocht geven waren de vader en de zus van Joël. En die zeggen, wij koesteren geen wrok tegen Linda, maar we konden niet langer aanzien dat mensen in haar invloedssfeer door haar gedrag de vernieling ingejaagd werden. De wijze waarop zij met Joël is omgegaan is niet te bevatten. Is dat nou een moeder? De rechter vindt het vreemd dat die spuit en de verpakking van het middel verdwenen waren. Dat zei jij al, Carrie. Normaal gesproken zou je die toch aan moeten treffen op de plaats waar het dan gebeurd is. Maar de rechter zegt ook, die verklaringen van die getuigen, ja, dat is niet voldoende om als bewijs te dienen. Want die mensen hebben elkaar in de loop der tijd toch bewust of onbewust kunnen beïnvloeden. En daarom zouden deze verklaringen niet kunnen leiden tot een veroordeling.
Ja, het is lang geleden. Het zijn verklaringen van 6 jaar daarvoor. Ze hebben die verklaringen met elkaar afgelegd, terwijl ze met elkaar ook gehoord werden. Dus dat begrijp ik ook wel. En daarnaast is er ook niet voldoende steunbewijs, althans volgens de rechter. Die zegt, ja, er is zelfs sprake van ontlastende feiten, want dat afscheidsbriefje, dat dus 2 dagen later in die woning is gevonden, dat is dus inderdaad onderzocht door het NFI. En ze dachten in eerste instantie dat Linda dit zou hebben geschreven, maar het handschriftonderzoek heeft toch uitgewezen dat het briefje geschreven is door Joël. Dus ja, dan hebben we een heel ander verhaal. Dan is het eigenlijk een soort contra-indicatie, zoals de rechter het zegt. En het is ook niet bewezen dat Linda en Leo dat euthanasiemiddel daadwerkelijk in China hebben gekocht. Dat is gewoon een aanname. En zelfs als dat zou gebeurd zijn, dan is nog niet eens bewezen dat ze dit middel hebben toegediend. Dus dat Joël daadwerkelijk is overleden aan inname van pentobarbital, dat is niet vast te komen te staan. Daarbij, had Juwel natuurlijk al enkele pogingen gedaan in 2011. En Linda en Leo die hebben altijd ontkend dat ze dit hebben gedaan. En hun verklaringen zijn volgens de rechter eigenlijk voor het belangrijkste deel consistent. Dus de conclusie, Eddie, is moord is niet wettig en overtuigend bewezen. Leo en Linda worden gewoon allebei vrijgesproken.
Ja, het was zo dat de moeder Linda zichzelf niet verroerde tijdens de uitspraak. Eerst niet. En uiteindelijk loopt ze snikkend die zaal uit. Leo was overigens al eerder vrijgelaten uit voorarrest en was niet aanwezig. Maar ja, dan even die pleegzoon Frank. Ja, die is natuurlijk enorm teleurgesteld als hij deze uitspraak hoort. Want hij is natuurlijk degene die het allemaal aangezwengeld heeft. Maar het Openbaar Ministerie lijkt wel in beroep te gaan tegen deze vrijspraak. Maar dan zie je op een gegeven moment, een jaar later, dat ze daar toch van afzien. Dus op dat moment is die veroordeling, lees de vrijspraak, onherroepelijk geworden. Dus het OM ziet toch onvoldoende aanknopingspunten om Leo en Linda in hoger beroep toch veroordeeld te krijgen.
Nou, hoe zie jij dat? Het bewijs is natuurlijk heel gering. Ik bedoel, echt hard bewijs is hier ook niet.
Nee, het is natuurlijk heel moeilijk om te bepalen als er zo'n middel aangetroffen wordt in iemand, of dat dan toegediend is of zelf genomen is. Zeker als je het hele medische verleden van Joël ziet. Ja, ik zeg altijd, er is natuurlijk verder niemand bij geweest. Behalve dan natuurlijk Leo en Linda zelf. Ja, het is ook wel echt lastig om dat wettig en overtuigend te bewijzen.
Maar is het ook niet zo dat zij psychisch eigenlijk al een hele langzame dood heeft gekregen door haar moeder?
Het is ook maar de vraag of ze er slechter mee af was. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zegt die pastoraal medewerkster ook. En die zegt dat dan eigenlijk over Tirza. Maar allebei deze zussen, halfzussen zijn het dan van elkaar. Ja, die waren natuurlijk al enorm beschadigd.
Ja.
Heel triest verhaal.
Ja, en dan terug te komen op Aldert, waar we natuurlijk mee zijn begonnen. Deze enorme enge giezel, die kreeg voor het misbruiken van Tirza en twee andere vrouwen in december 2020 in hoger beroep nog 5,5 jaar cel.
Hij is in cassatie gegaan nog.
Ja, hij is nog, en dat is gelukkig is dat ook afgewezen. Dus dat vonden ze dus ook definitief. Maar ja, wat deze man ook gedaan heeft in zijn leven, dat is natuurlijk echt helemaal met geen pen te beschrijven.
Hij is pas in 2022 vrij recent definitief in de cel verdwenen nadat zijn cassatieverzoek was afgewezen. Maar ik heb zitten rekenen, die man heeft meer dan 40 jaar misbruik gemaakt van mensen. Het speelde al in de jaren 80.
Ja, en terwijl hij dus aangeklaagd werd, kon hij gewoon blijven werken.
Zijn leven ging gewoon verder. Ja, dit is natuurlijk wel een wat andere zaak dan we normaal bespreken. Er is uiteindelijk niemand veroordeeld voor moord in deze zaak.
Nou, ik vind altijd het enge idee dat dit overal gebeurt. Hè? Dit is iets wat je niet voor kan stellen, wat inderdaad wat dan achter een muur van een instelling kan gebeuren. Goed om nog even te melden. Denk jij aan zelfmoord of ken je iemand waarover je zorgen maakt? Stichting 113 Zelfmoordpreventie is altijd bereikbaar via 0800 0113 of 113.nl.
Ja, en dan de PI in Vught, Carrie. En we zijn nu bijna aan het einde.
We zitten er nog steeds. Er is niks geks gebeurd.
Er is geen alarm afgegaan. Daar hebben
we werden nog gewaarschuwd inderdaad. Van de kan de brand.
Wat stel je voor dat er vandaag een ontsnappingspoging zou geweest zijn? Dan hadden we dat wel live meegemaakt. Het is wel bijzonder. Deze PI in Vught is een gigantisch terrein. 30 hectare. Ze hebben me zelfs verteld dat er bijna 4 kilometer aan hekwerk omheen staat. Er zitten hier in het totaal 700 gedetineerden. Dus die EBI waar iedereen het over heeft, dat is maar een klein stukje. Maar nog belangrijker, er werken hier 1200 mensen, dag in dag uit, bezig met allerlei gevangenen. Want het is ook een huis van bewaring, dus zeg maar als je nog in voorarrest zit. Het is ook een reguliere gevangenis. Ze hebben ook een terroristenafdeling. We hebben het allemaal op afstand mogen zien, maar we hebben ook van dichtbij wat mogen kijken. Ik vond het best bijzonder dat we even in een cel konden lopen en even door een paar gangen waar ja toch die bekende gevangenisdeuren allemaal zaten. En daar zitten natuurlijk ook echt mensen gevangenen. Nou, en daarnaast, ze hebben ook nog een aantal andere afdelingen voor beheersproblematische gedetineerden, voor stelselmatige daders, een psychiatrisch centrum en ook nog zeer intensieve zorg. Nou snap je waarom ze die 1200 mensen nodig hebben hier.
Ja, het is gewoon een gigandeneming eigenlijk. Het is echt een dorp. We kwamen langs een autootje waar gewoon de vuilnisman die hier gewoon altijd nog.
Ja, ze hebben een eigen milieustraat hier.
De eigen schilder. Er gebeurt hier van alles. En de gevangenen, of gedetineerden, die werken hier ook.
Ja, die maken hier allerlei dingen. En dat kan soms het inpakken van dingen zijn. Maar bijvoorbeeld ook de bedden die hier staan in de gevangenis worden door de gevangenen zelf gemaakt. Maar wij hebben iets leuks Wij hebben een firma, Bad Boys Brand, die heeft tuinhaarden laten maken in PI's. En in deze fuchsengevangenis hebben ze een heel mooi zwart kratje laten maken. En dat zijn best wel stoere producten geworden. En aan ieder product zit natuurlijk een uniek verhaal. Want ze zijn handgemaakt en ja, niet als grap bedoeld, 100% made in jail. En namens Bad Boys Brand mogen we jullie een aanbieding doen. En dat zijn Thumbs Up Gate. Dat is een middelgrote tuinhaard. En die is dus gemaakt in de gevangenis. En er zit ook een echtheidscertificaat bij. En wij mogen zo'n tuinhaard aanbieden met 50% korting. En we zetten uiteraard een link in de show notes.
Ja, we gaan afscheid nemen vanuit de PI in Vught. Ook even dank aan de mensen die ons vandaag hebben ontvangen hier. En ook als dank aan onze sponsor van de aflevering Revolut. Download trouwens nog even je Revolut-app via de link in onze show notes. En ontvang €20 welkomstbonus naar je eerste pinbetaling. Alle actievoorwaarden staan op de site.
Ja, het was een bijzondere aflevering en ook hiervan hebben we beelden, althans wat we mogen delen. En ga daarvoor naar Instagram of X Moordzaken podcast.